Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit Lucas 2, vers 25 tot en met 38. We noemen nu Lucas 2, vers 25 tot en met 38. En we zingen psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 39, vers 3. Psalm 90, vers 7 en 8. En psalm 90, vers 9. We noemen nu nogmaals de schriftlezing voor deze avond, Lucas 2, vers 25 tot en met 38. En we zingen psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 39, vers 3. Psalm 90, vers 7 en 8. En psalm 90, vers 9. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen dan met elkaar dit samen zijn voortzetten met het zingen van de 39e psalm. De 39e psalm en daarvan het derde vers, psalm 39 en daarvan het derde vers, ik zal het u voorlezen. O Heer, ontdek mijn leven zijnd aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. Alleer mij hoe vergankelijk ik zij, een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid, de 39e psalm en daarvan het derde vers. Gemeente, wij openen vanavond Gods woord in de schriftlezing uit Lucas 2, vers 22 tot en met 38. De schriftlezing zal vanavond niet corresponderen met de tekst voor de prediking, maar dat zal ik u straks wel uitleggen. Lucas 2, vers 22 tot en met vers 38 is de schriftlezing. Vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen apostolieke.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en geloofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stammen van Aser. En deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit een tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelfde uren daarbij komende heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Gemeente, uw gave zal worden ingezameld. Ik zou bijna zeggen dat als er zoveel geld in de collectezak mag komen, als er aan het vuurwerk wordt uitgegeven, dan komt het vanavond met de collecte best nog wel goed. Van harte aanbevolen voor diaconie en voor kerkvoogdij. De Heere zegen u en uw gaven. We willen dan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 90, vers 7 en vers 8. Psalm 90, vers 7 En vers 8, dat we daar maar niet te zeer gestoord worden door het vele geklap wat buiten klinkt. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest in recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heer, uw gunst kom ons te sta. Hoe lang ons zegt, uw knecht uw gena. En ook vers 8, uw gunst sterk meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. 90, vers 7 en 8.
Thank you.
Gemeente, wij willen de schriften opnieuw openen in 1 Koningen 13. 1 Koningen 13. En zie, een man Gods kwam uit Judea, uit Juda, door het woord des Heren te Bethel. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heren, zei: altaar, altaar. Zo zegt de Heere, zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden. Wiens naam zal zijn Josia, die zal op u offeren, de priesters der hoogte die op u roken. En men zal mensen beenderen op u verbranden. En hij gaf dezelfde dagen een wonderteken, zeggende: dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft, zie. Het altaar zal van een gescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Het geschiedde als de koning het woord van de man Gods hoorde, hetwelk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: grijpt hem. Maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt had verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd van een gescheurd en de as van het altaar afgestort, naar het wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Toen antwoordde de koning, zeide tot de man Gods: aanbid toch het aangezicht des Heeren uws Gods ernstiglijk. En bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heeren ernstiglijk. En de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij naar huis en sterk u. En ik zal een geschenk geven. Maar de man God zeide tot de koning: al gaaft gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan. En ik zou in deze plaats geen brood eten, noch water drinken. Want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende: gij zult geen brood eten, noch water drinken. En gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg. Hij keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Een oud profeet nu woonde te Bethel. En zijn zoon kwam en vertelde hem al het werk dat de man Gods te dien daar in Bethel gedaan had, met de woorden die hij tot de koning gesproken had. Deze vertelde ze ook hun vader. En hun vader sprak tot hen: wat weg is zij getogen? En zijn zonen hadden de weg gezien welke de man Gods was getogen, die uit Juda gekomen was. Toen zeide hij tot zijn zonen: zadelt mij de ezel. En ze zadelden hem de ezel en hij reed daarop. En hij toog de man Gods na en vond hem zittende onder een eik. En hij zeide tot hem: zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen zijt? En hij zeide: ik ben het. Toen zeide hij tot hem: kom met mij naar uw huis en eet brood. Doch hij zeide: ik kan niet met u wederkeren, noch met u inkomen. Ik zal ook geen brood eten, nog met u water drinken in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des Heren: gij zult al daar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren, gaande door de weg door de welke gij gegaan zijt. En hij zei tot hem: ik ben ook een profeet gelijk gij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren, zeggende: breng hem meder met u in uw huis, dat hij brood eten en water drinken, doch hij loog hem. En hij keerde met hem weder en had brood in zijn huis en dronk water. En het geschiedde als zij aan de tafel zaten, dat het woord des Heeren geschiedde tot de profeet die hem had doen wederkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zeggende: zo zegt de Heere, daarom dat gij de mond des Heeren zijt wederspannig geweest en niet gehouden hebt het gebod dat u de Heer uw God geboden had, maar zijt wedergekeerd en het brood gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had. Gij zult geen brood eten, nog water drinken, Zo zal uw dode lichaam in uw vaderengraf niet komen. En het geschiedde nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten de profeet die hij had doen wederkeren. Zo toog hij heen en een leeuw vond hem op de weg en doodde hem. En zijn dode lichaam lag geworpen op de weg en de ezel stond erbij. Ook stond de leeuw bij het dode lichaam. En zie, er gingen lieden voorbij en zagen het dode lichaam geworpen op de weg. En de leeuw staande bij het dode lichaam. En ze kwamen, zeiden het, in de stad waarin de oude profeet woonde. Als de profeet hem van de weg had doen wederkeren, dit hoorde, zo zeide hij, het is de man Gods, die de mond des Heeren wederspannig is geweest. Daarom heeft de Heer hem de leeuw overgegeven, die hem gebroken en hem gedood heeft, naar het woord des Heeren dat hij tot hem gesproken had. Verder sprak hij tot zijn zonen, zeggende, zadelt mij de ezel. En ze zadelden hem. Toen toog hij heen en vond zijn dode lichaam geworpen op de weg. En de ezel en de leeuw staande bij het dode lichaam. De leeuw had het dode lichaam niet gegeten en de ezel niet gebroken. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op en legde dat op de ezel en voerde dat wederom. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven, hem te begraven. En hij legde zijn dood lichaam in zijn graf en ze maakte over hem een weeklagen. Ach, mijn broeder. Het geschiedde nu nadat hij hem begraven had, dat hij sprak tot zijn zonen, zeggende, als ik zal gestorven zijn, zo begraaf mij in het graf waarin de man Gods begraven is. En legt mijn beenderen bij zijn beenderen. Want de zaak zal gewisselijk geschieden, die door het woord des Heeren uitgeroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is. En tegen al de huizen der hoogte die in de steden van Samaria zijn. Na deze geschiedenis keerde zich Jerobeam niet van zijn boze weg, maar maakte wederom priesters der hoogte van de geringste des volks. Wie wilde, diens hand wilde hij. En die werd een van de priesters der hoogte. En hij werd in deze zaak het huis van Jerobeam tot zonde, om datzelfde te doen afsnijden en te verdelgen van de aardbodem. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in vers 16 en 17. Doch hij zeide, ik kan niet met u wederkeren, nog met u inkomen. Ik zal geen brood eten, nog met u water drinken in deze plaats, want een woord is tot mij geschied door het woord des Heren. Gij zult al daar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren gaande door de weg, door de welke gij gegaan zijt. Gemeente, waarom dit gedeelte? Waarom deze tekst? Waarom, want we lazen Lucas 2, het was mijn stellige voornemen daar ook op de oudjaarsavond over te preken. Maar ik, en nu hoop ik heel voorzichtig te zijn daarin, ik weet dat er ook gemeenteleden zijn die de beslissing ook moeilijk kunnen aanvaarden. En misschien dat ik er ook wel iets van mag zeggen. Zelfs ook gisteravond hebben we nog een indringend gesprek geweest met een aantal gemeenteleden. Die dachten, dominee, vergist u zich niet. En u bent hier door de Heren geroepen. En gaat u niet voor de Heren uit. En zal dat voor u niet uiteindelijk, dan dat u daar heel veel, later heel veel strijd over zult krijgen. En het is onze begeerte dat u nog zult blijven. Ik vroeg, hebt u daar een woord voor? Dat wilde mannen, kon de man niet zeggen. Maar het was al uit de nood en uit de zorg en uit de liefde gesproken. We hebben ervoor gebeden en we hebben het voor de Heren neergelegd. En ik heb gezegd, ja, dan is het alsof mijn beslissing tegenover uw gedachten staan en we weten het niet. En de mannen zeiden me eerlijk, maar ja, ongeacht de consequenties, u moet de eer van de Heren hoog houden en de wil van de Heren doen. Gemeente, daarna heb ik gisteravond nog langdurig een wandeling gemaakt. Dat doe ik wel vaker op zaterdagavond om over de preek na te denken. Ik heb nu eigenlijk alleen gebeden. Van Heere, gij weet dat ik ooit een beslissing heb herzien. Vraagt u mij dat nu weer? En ongeacht wat de consequenties hebben, we hebben er ook aan de keukentafel voor gebeden. Niettemin, gemeente, meen ik toch bij de beslissing te moeten blijven. Die genomen is. Waarvan ik mag weten dat ze in de gunst van de Heer is. Vanmorgen toen de kerk uitging, wist ik nog niet waar ik vanavond over zou preken. Wist wel dat ik niet over Simeon zou preken. Maar met zeer veel kracht is dit gedeelte van vanavond op mijn hart gelegd. Ik zal u iets schetsen van de achtergrond van deze geschiedenis. Je koning Jerobeam, Rehabiam, u weet wel, die scheuring naar Salomo. Rehabiam, de koning van 2-stammenrijk van Juda. Jerobeam, de koning van het 10-stammenrijk van Israël. En die scheuring was een door de Heere goed, nee niet goedgekeurd. Maar wel een door de Heere gewilde scheuring als een oordeel over de zonde van Salomo. Die scheuring was wel naar de wil des Heeren. Dat daar een scheur lag tussen die rijken was de wil van de Heeren. Maar wat deed Jerobeam, wat de Heeren niet wel behaagd was, dat hij ook daar een geestelijke scheur bewerkte. Het heiligdom, de tempel was in Jeruzalem. Daar woonde de Heere. En daar moest het volk heen voor de feesten. En daar woonde, troonde de Heere. Daar werden de offers gebracht. Daar. Maar Jerobeam was bang en bevreesd. Gedrongen door kerkpolitiek. En hij wilde maatregelen maar nemen. En wat beoogde hij ermee? Ja, wel dit, gemeente, dat hij bang was als nou zijn volk steeds maar weer zou opgaan naar Jeruzalem. Dat ze weer terug zouden verlangen naar de Rehabiam. En terug zouden verlangen naar het 2-stammenrijk. En daarom heeft hij in Dan en Bethel die plaatsen gemaakt waar de gouden kalveren gediend werden. Daar moest men maar offeren. Daar moest de Heer maar gediend worden. Daar moest men maar opgaan om de feesten te houden. Een berekende godsdienst. Gemeente als de politiek, als het rekenen in de kerk komt, dan is de Heer geweken. En dat is ook hier. Had moeten denken aan het gouden kalf in de dagen van Mozes. En gemeente, we zien ook waartoe Bethel. En onze kerk draagt de schone naam. Waartoe Bethel, waar eens Jacob onder geopende hemel verkeerde. Waartoe Bethel ook kan verworden, de Heere verhoedend. Tot een afgodsplaats waar de gouden kalveren gediend worden. Dat mag ons altijd wel heilig bevreesd zijn maken. En u, dat is een wonder, zendt de Heere daar nog een van zijn knechten, een profeet uit Juda. Dus de Heere laat Jerobeam niet los. En de Heere laat het 10-stammenrijk niet los. En de Heere laat de woonplaats Bethel niet los. De Heere zendt er een man heen, een profeet, en we kennen zijn naam niet. Hij wordt daar genoemd, steeds opnieuw, de man Gods. En gemeente, is er een grotere eer voor een knecht van de Heere dan genoemd te worden door de Heere in zijn woord, door de Heilige Geest, als de man Gods. En is dat ook niet een grotere zaak? Want je zou mogen wensen dat de naam van een dienaar vergeten wordt, maar dat je dan als een man Gods hebt mogen handelen, mogen dienen. Dat is de grootste zaak. En deze Godsman, gemeente, die komt daar met een specifieke opdracht, met een prediking. En die prediking richt zich niet tegen de mensen, maar tegen het altaar. Hij riep tegen het altaar, Jerobeam staat daar om te roken, om te offeren. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heeren. Zei de altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren, de priesters der hoogte die roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. Veel later zal er een koning komen en deze man Gods mag hem zelfs al bij de namen noemen. Dat was bij Jesaja ook zo, weet u wel, later. Dan noemt hij de naam van koning Kores van Perzië als de koning die Juda verlof zal geven om terug te keren naar Jeruzalem om het huis van God te herbouwen. En hier noemt de Heere Josia, de kinderen kennen zijn naam misschien nog wel van de vertellingen. Die koning die het wetboek van de Heere in terugvond en die toen alles ging reformeren. Alle afgoderij ging verbreken. Hij zal later dit altaar van Jerobeam afbreken. En hij zal later de afgodspriesters van Jerobeam, gemeente, daar zal hij de graven van doen opgraven en de beenderen van die afgodspriesters verbranden op het altaar van Jerobeam. En dat mag hier de man, dat moet hier de man Gods bekendmaken. Dat zal gebeuren. Een gemeente, en dan staat er vers 3, hij gaf dezelfde dagen een wonderteken. Dus dat was niet meteen erna. Dat was misschien wel een paar uur tussen, maar wel op dezelfde dag. Zeggende, dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft. Zie, het altaar zal van één gescheurd. En de as die daarop is, afgestort worden. Dus u zult het zien, volk. U zult het zien, koning. Dat prachtige altaar dat u hebt gebouwd. Dat altaar dat zal door midden breken. Dat altaar dat zal instorten. En gemeente, voordat dat gebeurt. Voordat dat altaar in het midden spreekt en instort. Jerobeam natuurlijk vertorend, boos, die man, zijn plannen doorbrekend. En wat denkt hij wel niet? En hij wijst zijn vinger naar hem uit. Grijpt hem. Gemeente, zijn hand blijft uitgestrekt, zijn hand verdort. Daar staat hij, Jerobeam. Met zijn handen uitgestrekt naar de man Gods. En terwijl hij met zijn hand uitgestrekt staat over het altaar, breekt het altaar in tweeën en stort in elkaar. Meenten wij, denken wel aan David. En dan ging het over Saul, die een verworpene van de Heere was. Maar hij zei: zal ik een kwaad doen tegen een gezalfde van de Heere? Zal ik mijn handen uitstrekken tegen een gezalfde van de Heere? Dat is een gevaarlijk werk. De gemeente, daar staat Jerobeam tot spot. Zijn handen uitgestrekt. Misschien dat iemand het wel eens heeft meegemaakt dat het in uw rug schoot en dat u in een bepaalde houding stond en u kon niet meer buigen. Wel, hier is de hand van Jerobeam uitgestrekt. En het altaar dat ligt in duigen, dat ligt in puin. En dan bidt hij, gemeente, dan bidt hij. We hebben niet lang geleden preken gehoord over Farao, die ook bad tot Mozes. Nu hier zien we eigenlijk hetzelfde. Een goddeloze die bidt, aanbid toch het aangezicht des Heeren uw Gods ernstiglijk. En bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen, dat mijn hand weer terug kan buigen. Gemeente, dus Jerobeam had wel een diep geloof ervan dat de Heere dat kon doen. En daar was hij natuurlijk ook wel getuige van geweest. Een uitgestrekte hand was er een teken van. En dat altaar dat in stukken was gevallen, was er ook een teken van. En dan lezen we, gemeente, dat die man Gods, toen bad de man Gods het aanzien des Heer ernstiglijk. En de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. We zien hier al iets bij die man Gods van een type van de Heer Jezus Christus. Denkt ook maar aan het oor van Malchus. De man die hem kwaad wil doen. Maar dat hij in hem ook iets inzien. Ja, wat genade vermag. Dat hij niet zegt, dit is uw welverdiende oordeel. Maar dat hij met barmhartigheid bewogen is en bidt om de genezing tot de Heere voor die man. En dat gebeurde ook. Een gemeente dan van Jerobeam, hoe moet hij zich redden uit deze situatie? Nou, hij zegt, we moeten maar weer vrienden worden. We moeten meegaan naar huis, naar het paleis. U krijgt van mij een geschenk. U krijgt van mij een maaltijd aangeboden. Dan gaan we goed met elkaar om. Gemeente, maar dan al mag de man Gods, dan moet de man Gods bekendmaken wat de Heer hem heeft bevolen, op het hart heeft gedrukt. Hij zegt, al gaaft gij mij de helft van uw huis, al zou je hem nou de helft van je paleis geven, koning, zo zou ik niet met u gaan. Ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken. Gemeente, deze Godsman was geen brooddominee. En deze Godsman ging het niet om geld of om eer of om... Hij wilde de wil van de Heere doen. Zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord zeggende. Gij zult geen brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. Maar dat is niet het einde van de geschiedenis. Je voelt wel aan, dan gaat het natuurlijk om dat andere. Er is daar in Bethel blijkbaar nog een profeet. Een oude profeet. Een oudere man, een oud profeet. Nu woonde te Bethel, maar waarom heeft die man dan niet geprofeteerd? Wel, dat laat de schrift ons niet, openbaart de schrift ons niet. Maar hij heeft blijkbaar wel in vroegere dagen mogen spreken. De Heere mogen dienen. In zijn dienst mogen staan. En gemeente, een knecht van de Heere blijft een knecht van de Heere. En wat de reden is dat hij nu niet meer profeteert, dat blijft voor ons verborgen. Maar het is in elk geval wel waar dat hij in, dat mag toch wel voor hem pleiten. Hij is niet meegegaan. Hij is niet bij dat feest van Jerobeam. Bij de opening van het altaar, bij dat brengen van het offer, hoort hij niet onder de genodigden. En hij is er ook niet naartoe gaan, zijn zoon wel, zijn zoons wel, maar hij niet. Hij is achtergebleven, gemeente. Misschien wel om te bidden. En met een bezwaard hart en een bezwaard gemoed. En toch daar geen gemeenschap aan te kunnen hebben. En nu hoort hij wat er gebeurd is. Als daar zijn zonen thuiskomen, dan hoort hij wat er gebeurd is. En die vertelde hem al het werk dat de man Gods de 10 dagen in Bethel gedaan had met de woorden die tot de koning gesproken had. Deze vertelde ze ook een vader. En als die man dat hoort, dan veert hij op, dan leeft hij op. En hij zegt, wat weg is hij getogen? Dan vertellen die mannen, hij is gekomen langs die ene weg. En we zouden zeggen, hij is, bij ons zouden we zeggen, hij is vanaf de Bouwmeesterstraat gekomen, maar hij is de andere kant. Naar de N36 toe is hij weer weggegaan. Van de ene weg kwam hij, maar de andere weg ging hij weer. En die man Gods, die zadelt zijn ezel en die gaat die profeet achterna. En gemeente, dan staat er, hij toog de man Gods na en vond hem zittende onder een eik. Waarom moeten we dat onderstrepen? Die man Gods had gedraald. Hij had gedraald. Door moeten gaan. Voor moeten gaan. Wat heeft hem doen dralen? Was er vanmiddag nog een verklaring over van wijlen dominee Peden Butte dit jaar overleden. Was het omdat hij toch wel na moest denken en toch wel tevreden was over de prediking die hij gebracht had en noemt hem maar op. En of was hij hongerig en was hij dorstig, weet het niet. Maar hij draalde, en wat wordt er vaak gedraald? Wat draalde Lot, wat dralen soms ook Gods knechten, Gods kinderen. Door moeten gaan. De weg die de Heer hem wees. Ziet u hoe nauw het komt, gemeente. Ik ben daar ook vanmiddag, terwijl ik het allemaal nog eens doornam, wel van geschrokken. Hoe nauw het komt. Als het gaat over het vervullen van de wil van de Heer. Hoe nauw het komt. En hoe makkelijk je een kan dwalen. En hoe makkelijk je een beslissing kan nemen, daar weet u wel van, dat is me ook niet vreemd. En dat je dan nog mag leven. En dat je dan nog mag preken. Ik begrijp dat u dat ook begrijpt. Dat dan ook een zaak is van diepe verwondering. Hij draalde. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. En dan komt die oude profeet. En gemeente, die man heeft ongetwijfeld niet gehandeld uit zelfbelang, maar uit liefde. En hij probeert hem toch over te halen. Hij wil ook misschien die man wel niet kwijt, of hij wil met hem spreken. Wat de reden zijn, weet hij misschien ook wel, een verlangen naar een stuk gemeenschap der heiligen. Wat hij daar in bed al misschien wel ontbreekt. En gemeente, maar dan zegt hij, ik heb er een woord voor. Profeet, ik ben ook een profeet. Ik heb er een woord voor. Gemeente, u mag rustig weten. Ik heb gisteren gezegd, heb u er een woord voor. En de mannen hebben dat in de wijsheid niet willen zeggen. En er is wel een heel groot verschil. Want deze man, deze oude profeet loog. Terwijl ik mag weten dat in het gesprek gisteren ging het om de eer van de Heer. De liefde tot het ambt. Liefde tot het woord. Liefde tot de gemeente. Dat was een rechte zaak. Een hele rechte zaak. En daarom werd de nood ook wel gevoeld. Bij alle betrokkenen. In nood mochten we de Heer zoeken. En die nood heeft de Heer nogmaals willen spreken. Want dan komt die oude profeet, die neemt dan toch die jonge profeet mee. En dan zitten ze aan tafel, toch in bed alweer. En dan opent de Heer de mond van die oude profeet. Zo zegt de Heer. Dan zal die profeet nooit hebben willen spreken, maar hij moest het spreken. Door goddelijke aandrang moet die oude profeet, die jonge profeet heeft overgehaald, moet je hem toespreken. Zo zegt de Heer. Daarom dat gij de mond des Heeren zijt wederspannig geweest en niet gehouden hebt het gebod dat de Heer u geboden had, maar zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan de Heer u gesproken had. Ge zult geen brood eten, nog water drinken. Zo zal uw dode lichaam tot uw vadergraf niet komen. Niets is zo erg voor een Israëliet, voor een Jood, dan niet te begraven worden in het graf van het voorgeslacht. En het gebeurde, gemeente. Op de terugweg, ze hebben nog gegeten. Ik denk dat er niks meer van gesmaakt heeft. Ze hebben waarschijnlijk nog de maaltijd besloten. En die jonge profeet gaat de weg en vervolgt hem weer. En onderweg ontmoet hij een leeuw op zijn ezel. En die verscheurt hem niet. Hij eet hem ook niet op. Waarschijnlijk slechts met zijn poot heeft hij hem gedood. En hij blijft erbij staan. Daar ligt die jonge profeet gestorven. Met naast hem de ezel. En naast hem ook die leeuw. Bijna standbeelden staan ze daar. Bij het gestorven lichaam van de man Gods. En gemeente, de omstanders zien dat. Ze kennen die man. En dan is het ook dat ze, dat het bekend wordt en dat die oude profeet dat hoort. En dat hij hem gaat halen. Wat moet dat zijn geweest? Daar ziet hij zijn broeder liggen. Ach, mijn broeder. En hij vervoert hem naar zijn huis. En die oude profeet heeft een graf voor zichzelf gekocht, waarschijnlijk. En daar begraaft hij deze man in. De gemeente door dat te doen. Want de vraag mag natuurlijk wel naar voren komen. Hoe zit dat nou met die oude profeet en die jonge profeet? Want allebei, één, dat ene gedaan. En die andere, die er ongehoorzaam geweest. En toch gemeente, in de uitleg door de kerk der eeuwen, eigenlijk de algemene lijn. Dat ze beide mogen juichen voor Gods troon. Dat heeft die oude profeet ook vast geloofd. Door die jonge profeet te laten begraven in zijn graf. En door bij zijn zonen de wens te kennen te geven. Dat hij in datzelfde graf begraven wenste te worden. Beide kinderen Gods. Beide mannen van de Heer. Maar dan ziet u ook hoe licht mijn ziel ook kan dwalen. En dan ziet u ook hoe gemakkelijk ook de ene gedachte tegen de andere gedachte voor verwarring kan zorgen. Zo herkenbaar ook in mijn eigen leven. Zullen we dan die mannen hard kunnen vallen? Dan is het een wonder als de Heer ons nog spaarde. Tot op deze dag. En nog oudjaar 2023 mogen beleven. Toen door de Heer teruggeroepen. En nu dan toch door de Heer heen gezonden. Die oude profeetgemeente spreekt ook uit dat wat die man zegt, dat hij vast gelooft, zal gebeuren. Want hij zegt daarin, de zaak zal gewisselijk geschieden, vers 32, die hij door het woord des Heer uitgeroepen heeft, tegen het altaar dat te Bethel is en tegen al de huizen der hoogte die in de steden van Samaria zijn. Dat woord wat die man gesproken heeft, dat zal zeker gebeuren. Gemeente, weten wie nog meer geloofd heeft dat deze man behouden is? Ja, die koning Josia, waar ik al over sprak, eeuwen later, door de Heeren geroepen tot die grote reformatie, om onder het volk alles weg te doen wat voor eer die kon bestaan. Hij heeft die hoogte weggedaan. Hij heeft het afgodsbeeld door de Heer Jerobeam weer hersteld, heeft hij vernietigd. Hij heeft zelfs, gemeente, de graven van de profeten laten openen om hun beenderen te verbranden. Maar dan, gemeente, komen ze bij het graf van die oude en die jonge profeet met het grafteken. Wat is dat voor een grafteken? Het is het graf van de man Gods die uit Juda kwam. En deze dingen die gij tegen het altaar van Bethel gedaan hebt uitgeroepen heeft. En, hij zeide, laat hem liggen. Dat niemand zijn beenderen verroeren. Daar mocht niemand zijn vinger uitsteken. Steken naar het graf. Van die oude en die jonge profeet. In het diepe geloof. Dat op de jongste dag. Dat graf open zal gaan. En die beide godsmannen. Die nu al mogen juichen voor het stroom. Die beide mannen in heerlijkheid zullen worden opgewekt. O gemeente, we zien hoe nauw het komt. Een maaltijd wordt die man zijn dood. Waar kunnen we ons zo gemakkelijk vergissen? En toch ook mogen we zeggen, waarom was het nou zo erg? Want die man, God, het was toch maar één maaltijd geweest. Het ging toch maar om een kleine zaak. Wel zijn prediking. Maar ook zijn heengaan. was tot een teken en tot een getuigenis. En ziet u ook hoe nauw het komt? Want de Heere beschermde die profeet toen hij stond voor Jerobeam. Toen hij sprak, grijpt hem. De koning wilde hem laten arresteren. Zijn lot was bezegeld, naar de mens gesproken. Maar er gebeurde niets waar hij schade van leidt, omdat hij onder goddelijke bescherming staat. Hoeft hij niet te vrezen en kan hij rustig en vol vertrouwen Gods woord spreken. Al was dat niet naar de zin van Jerobeam. Gemeente, dienaar van het woord gevoelt ook wel. Als hij in de bediening staat, hoe lang hij nog onder de bescherming van de Heere staat. Hij voelt ook als die bescherming van de Heere wijkt. Dat voelt hij ook. Ik las bij dominee de Butter. God waakt namelijk over het leven van zijn knechten. En zolang het werk nog niet klaar is, zijn ze onaantastbaar. Iemand die waarlijk door de Heere geroepen gezond is, hoeft niet bevreesd te zijn om het evangelie zonder aanzien des persoons te verkondigen. En dominee Butter zegt ook, als God roept om bepaalde zonden concreet aan te wijzen, zowel een prediking als een pastoraat, dan moet ook die roeping worden gevolgd. Een kerk die in dit opzicht laks is, maakt zichzelf schuldig. En dienaren die in dit opzicht falen, laden grote verantwoordelijkheid op zich. Maar nadat die man zijn werk gedaan had, viel die bescherming weg en moest hij heen gaan. Gemeente. En nu voelen we heel nadrukkelijk ook dat ook wij moeten, dat ook ik en mijn zus, wij moeten heen gaan. Terwijl we uw hart het lief hebben. Terwijl we in ons hart gevoelen, als het ware ook de laatste week, het conflict in je hart tussen de leraar en de herder. De leraar die wist door de Heere weggeroepen te zijn. En de herder die voelde te willen blijven. En dat was tot op de dag van gisteravond het geval. Heb ik de man ook verteld. Diepste verlangen te blijven. Maar na dit gedeelte zijn die zaken bij elkaar gekomen. En mogen we elkander aan de hoede van de Heere aanbevelen. Gemeente, ook omdat ik nadrukkelijk gevoel dat de Heer, en ik weet niet hoe lang, en weten allemaal, hè, dat ook mijn gezondheid, ook al in vroege jaren, we zouden zeggen, ja, toch ook een bestreden zaak is geweest. En ik er verwonderd over ben hoeveel kracht ik nog mag van de Heer krijgen om de arbeid te verrichten. Vele uren per week. En ik ook gevoel dat de Heer daarin nu nog niet een einde daaraan maakt. Maar nog arbeid heeft in zijn koninkrijk. En hebben we bijna 7 jaren zijn we aan elkaar verbonden geweest. En gemeente, dat werk dat blijft liggen. Dat blijft liggen. Dat gold ook voor het werk van die profeet uiteindelijk. Dat bleef liggen. De prediking is uitgegaan. En die blijft liggen. En mag het dan zijn, gemeente, dat dat gezegend mag worden. Mijn hart, uw hart en jouw hart. Dat is een arme verloren zondaar, des doodschuldig, bij de kribbe mogen terechtkomen, bij het kruis, bij de troon der genade, om genade te vinden. En dan weet u, gemeente, ook hoe ik dan wegga, een brief ontvangen, en gevoeld ook die te moeten schrijven en dingen te moeten aanwijzen, een prediking, omgang met elkander in een cultuur ook van bestuur. En ook gemeente tot op de dag geweten wanneer En de reden waarom toen, dat is ook bekend gemaakt. En gemeente, ook vanavond, de prediking. Voor de laatste maal. Als uw herder en leraar. Maar weet wat me zo troost was? Die man Gods, die oude profeet. Die bleef in Bethel achter. De Heere hield daar zijn kinderen. De Heere hield daar zijn kinderen. Dat heb ik zo geweten. Al die jaren gevoeld. Dat de Heer hier zijn kinderen heeft. Dat de Heer hier zijn uitverkoren heeft. Dat de Heer hier zijn kerk bouwt en vergaat. En mogen dat toch voortgaan. Maar mag dan het wel een uitwerking hebben. En niet als Berobiam die het altaar weer herstelde. En niet te verwachten van mensen van buiten. Want ach, die kunnen de zaak uiteindelijk niet doorgronden. Je tast altijd mis. Maar door Gods geest. Gods woord en geest geleid en geleerd. Tot bekering, tot verootmoediging. En dat ons mag brengen aan de troon der genade. Dat geeft de Heere, gemeente. En dan mag het zijn, dat mag ik u uitspreken. Geen gemeente zo lief te hebben als Frieseveen. En dat we voor u en voor jou zullen blijven bidden. Aan de troon der genade geven. Dat we eenmaal mogen zijn daar waar die profeten waren. Met hun zonden. Met hun gebreken. Met hun tekorten. En nochtans zalig. Nochtans behouden. Nochtans door de Heere gebruikt. De Heere zegene. En hij zegene ons. De Heere behoede u. En de Heere behoede zich over ons. En hij zij ons. En hij zij u. Zeer genadig. Amen. Willen wij zingen, gemeente, van Psalm 90, vers 9. 90, vers 9. Zing tenslotte gemeente nog van de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon. En willen we daarvan vers 1 en 2 zingen. Ik had geloof ik alleen vers 1 opgegeven. Maar staat ook niet op het bord. Dus dan kan ik ze alle twee wel opgeven. Lofzang van Simeon vers 1 en 2. Zo laat gij Heer uw knecht. En vers 2. Een licht zo groot, zo schoon. De lofzang van Simeon vers 1 en 2. Gemeente, gaat dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en hij zij ons genadig. Zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.